Gemeente, ik doe u de volgende mededelingen. De tweede collecte is bestemd voor de emerituskas. En op dinsdag 8 januari is van ons heen gegaan op de leeftijd van 85 jaar zuster Cornelia Veldhuizen. De begrafenis heeft gisteren, zaterdag 12 januari, plaatsgevonden. Aanstaande dinsdag 15 januari, zo de Heere wil, beginnen de catechisaties weer op de gebruikelijke tijden. En vanmiddag zal de zondagschool weer een aanvang nemen. En vanavond is er in de kerkdienst bediening van het sacrament van de heilige doop. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 89ste psalm het 19e vers. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. 89, vers 19. We lezen het woord des Heren uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus en daarvan de versen 35 tot en met 41 van het vierde hoofdstuk. Marcus 4, de versen 35 tot en met 41. En na de schriftlezing zingen we het vierde vers van Psalm 136. Psalm 136, het vierde vers. Looft Gods macht die onbeperkt gadeloze wonderen werkt. Marcus 4 vers 35. En op dezelfde dag, als het nu avond geworden was, zeide hij tot hen: laat ons overvaren aan de andere zijde. En zij, de scharen gelaten hebbende, namen hem mede gelijk hij in het schip was, en er waren nog andere scheepjes met hem. En er werd een grote storm van wind, en de baren sloegen over in het schip alzo dat het nu vol werd. En hij was in het achterschip, slapende op een oorkussen, en ze wekten hem op en zeiden tot hem: meester, bekommert het u niet dat wij vergaan? En hij, opgewekt zijnde, bestrafte de wind en zeide tot de zee: zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er werd grote stilte. En hij zeide tot hen: wat zijt gij zo vreesachtig? Hoe hebt gij geen geloof? En zij vreesden met grote vrezen en zeiden tot elkander: wie is toch deze, dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Zoeken wij nu het aangezicht des Heren in ons gebed. En dan willen we natuurlijk in onze gebeden ook gedenken aan de rouwdragenden, de nabestaanden van zuster Veldhuizen, die deze week overleden is. En we willen in onze gebeden ook dankzegging doen voor broeder Wildeman, die gisteren uit het ziekenhuis thuis mocht komen. En in het diaconessenhuis in Utrecht is nog altijd zuster Koelewijn Mijnen. We willen haar aan de Heren opdragen. Laten wij samen Gods aangezicht zoeken. Heren, mogen wij met elkaar, als wij tot u spreken, tot u naderen, er een besef van hebben dat wij tot een groot en tot een heilig God spreken. En mogen we er ook een besef van hebben dat wij mensen zijn, nietige, zondige mensen. Opdat we ons waarlijk voor u de hoge majesteit mogen verootmoedigen. En opdat wij in het besef van onze kleinheid en van uw grootheid tot u mogen opzien, Heren. Er is inderdaad in uw woord sprake van, en herhaaldelijk wordt ons dat gezegd, dat wij onze noden en onze behoeften aan u, de Heere, mogen voorleggen. En u nodigt uit. En u geeft ook vrijmoedigheid. Maar dat neemt niet weg, Heere, dat wij toch altijd zullen hebben te beseffen dat gij groot zijt en heilig en te vrezen. En dat wij onwaardigen, dat wij mensen zijn die alles verbeurd hebben. Heere, geef dat we dat doorleven. En dat we daar ook echt besef van hebben. Onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen. Maar dan tegelijkertijd ook, en dat hoort toch ook bij het ware bidden, dat u de Heere aangenaam is en dat zekerlijk van God verhoord wordt. Ook dat element, Heere, dat wij in vertrouwen tot u mogen opzien. Niet omdat er in ons toch nog wat goeds overgebleven is waarmee wij u de Heere zouden kunnen behagen, maar omdat gij zelf beloften hebt gegeven. En die beloften zijn in Christus Jezus, ja en amen. Die beloften zijn waarachtig en getrouw. Als gij zelf zegt, de beden van hen die u vrezen, hebt u nimmer afgewezen. Als u zelf zegt, klopt en u zal opengedaan worden. Zoekt en gij zult vinden, bid en gij zult ontvangen. Als gij zelf op zoveel plaatsen in uw woord zegt dat u de hoorder der gebeden zijt. En dat u het geroep van uw ellendigen niet vergeten zult. Zelfs het zuchten van de gevangenen wordt door u opgemerkt. Ja, het geroep van de jonge raven, zelfs daar let u op. O God, wij bidden dat wij van u vertrouwen mogen ontvangen. Dat als wij tot u naderen en onze noden u voorleggen, dat er dan ook verwachting in onze ziel mag zijn. Dat u, ondanks dat wij zulks onwaardig zijn, nochtans aan ons denken wilt en nochtans in al onze noden wilt voorzien. En dan kent u onze noden, Heren. Dan weet u wie wij zijn in ons dagelijkse leven, in ons aardse bestaan. Onze noden voor dit leven, voor de tijd. Onze noden wat betreft onze gezondheid. Wat zijn wij als u ons niet van dag tot dag de gezondheid geeft? En wat zijn wij in zieke dagen als u ons niet weer opricht en als u ons de gezondheid niet teruggeeft? Wat zijn wij als het om ons dagelijks werk gaat, als u ons niet van dag tot dag krachten geeft en bekwaamheid schenkt? Wat zijn wij met onze kinderen, Heren, als u ons niet van ogenblik tot ogenblik nawandelt en omringt met uw gunstbewijzen? De dood wenkt ieder uur, aan alle kanten is ons leven door gevaren omringd. En daarom, Heren, onze noden, ook voor dit leven reeds, zijn groot en veel. En doe ons dat maar beseffen, opdat wij in afhankelijkheid het veel bij u, de Heren, mogen zoeken. Maar er zijn nog andere noden, en die zijn eigenlijk nog veel groter. We zijn zondaren. We hebben geen God. We hebben door onze zonden ons van u losgemaakt en afgekeerd. En we staan met de rug naar u toe. Zo is het tenminste van nature. En als het anders is in ons leven, dan is het anders omdat u het anders gemaakt hebt. Maar vanuit onszelf zou er nooit iemand naar u gevraagd hebben. En zouden we nooit naar u gezocht hebben. Heren, dat is onze nood. Dat we vervreemd zijn van God. Dat we aan de dood vervallen zijn. Dat we schuld hebben. Dat we Satan toebehoren. Dat we op weg zijn naar een eeuwig verderf. Dat we verloren liggen, dat we schuld hebben en niets hebben om mee te betalen, dat we vuil en onrein zijn en niets hebben om onszelf mee te reinigen. Heren, dat is onze nood. We bidden van u dat ons die nood ook duidelijk voor de ogen mag staan en dat we zo ook begeren mogen naar dat reinigingsmiddel, naar dat zoenmiddel, naar die gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Ja, Heere, wil ons daar deel aan geven. Wil ons zijn genadekracht doen kennen. Wil ons door woord en geest tot een nieuw leven verwekken. En wilt u door uw woord en geest dat nieuwe leven waar u het werkte ook onderhouden en versterken. En wilt gij het zo door uw geest maar uit Christus en uit zijn volheid nemen en wilt zo uw genadewerk in ons midden nog rijk en heerlijk verrichten. Heere, die nood wil die bijzonder vervullen, bij jong en oud, bij onze ouden, ook degene die niet meer met ons naar de kerk kunnen gaan, maar die met ons meeleven en ook meeluisteren, maar ook bij onze jonge mensen. Bij onze kinderen, Heren, wilt u toch in aller leven werken. En wilt gij toch door de kracht van uw woord zo in ons leven werken, Heren, dat we uw woord niet meer kwijt kunnen raken. Maar dat het in ons leven zijn werk mag doen en zegen mag brengen, blijvend. En opdat wij zo, Heren, uw naam mogen belijden ook in ons leven. Omdat wij niet persoonlijk alleen delen mogen in uw gunst en ontferming, maar opdat er van ons ook wat mag uitgaan naar buiten. Dat wilt gij toch van uw kerk, dat wilt ge toch van alle die u vrezen. U hebt zelf gezegd tot uw discipelen dat het hun taak zou zijn. En die taak hebt u ze zelf gegeven, Heere. Dat ze lichtend licht en een zoutend zout zouden wezen in het midden van deze wereld. En de apostel Paulus schrijft ergens dat ze als lichten hebben te schijnen te midden van een krom en verdraaid geslacht. Heere, laat dat toch meer en meer ook van uw kerk gezegd mogen worden. Laat dat beeld door uw kerk, door uw volk toch vertoond mogen worden. Opdat er zo ook nog winnende kracht mag uitgaan. En opdat uw volk een aanbeveling zou mogen zijn voor de dienst des Heren. Opdat anderen nog tot jaloersheid zouden worden verwekt. En opdat zij zouden leren vragen naar die God die zoveel genade schenkt en zoveel ontferming bewijst. Heren, wij dragen aan u op alle die een weg van beproeving moeten gaan. Alle die rouw hebben. Er is in het midden der gemeente opnieuw een sprake uitgegaan. Er is er één uit onze kring en in de eerste plaats ook wel uit haar familie- en vriendenkring door de dood weggenomen. Zij mocht een hoge leeftijd bereiken. Maar al is dat dan zo, heren, dan is toch nog inderdaad de dood de vijand van ons aller leven. Ook al worden we 85 jaar of misschien nog ouder, dan zal het toch ondervonden worden dat het een vijand is. De dood als hij komt om ons leven weg te nemen. En dan laat hij ook als een verwoestende kracht een lege plaats achter. En dan verwondt hij harten die bedroefd achterblijven. Heren, wat is het ook in die omstandigheden nodig om onze hulp bij u de Heren te zoeken. Geef dat aan de nabestaanden. En geef, Heren, dat van dit sterven nog een getuigenis uit mag gaan. Niet alleen van de kortstondigheid van het leven en de zekerheid van de dood. Dat ook, dat moeten we ook leren onderschrijven en beleven. Maar dat van dit sterven ook nog uit mag gaan een getuigenis van de waarachtigheid van uw woord. Want u hebt het gezegd in uw woord, Heren, en het blijkt elke keer weer waar te zijn dat we sterven moeten. U hebt het gezegd, het is de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Heren, doe ons toch ook op dat punt uw woord geloven. Maar als uw woord op dat punt waar blijkt te zijn, dan is uw woord altijd en overal waar, Heren. Ook als het spreekt van genade, ook als het spreekt van het leven, het nieuwe leven. Heren, geef dat alle die rouw en smart dragen vanwege dit verlies ook de kracht van dat levendmakende woord in hun leven mogen kennen. En doe ons ook als gemeente weer verstaan, Heren, dat wij allemaal op reis zijn. En dat er niet één is die hier blijft. Dat er niet één is die over 100 jaar nog op deze aarde is. Misschien over 50 jaar zijn we allemaal of de meesten van ons al weggenomen. Heren, laten we erbij leven. Laten we erbij leven dat u onze dagen een handbreed gesteld hebt en dat onze levensdagen als niets voor u zijn. Opdat wij nog zouden haast krijgen en haast maken om geborgen te worden voordat die dag van de oogst komt, waarop ook onze schoof wordt ingezameld. En waar komt die dan terecht? Heren, wij bidden u, zegen allen die het moeilijk hebben. Zegen de beproefden en de bedroefden. Zegen ook onze zieken. We willen u erkennen voor die broeder die uit het ziekenhuis weer thuis mocht komen en die op zijn hoge leeftijd nog ondervinden mocht dat u hem wilde sparen. Wees ook verder met hem, ook als hij weer alleen thuis gekomen is in de stilte van het huis waar hij ook de eenzaamheid na het verlies van zijn vrouw moet ondervinden en meemaken. Draag en verzorg hem. En wees hem in alles nog nabij. Wees ook met haar die in het ziekenhuis in Utrecht nog altijd ligt, om daar de geboorte van haar baby af te wachten. Heren, zoudt u het met haar en met dat kind dat zij verwacht in alle dingen wel willen maken. En geef dat straks op uw tijd ook de geboorte voorspoedig mag plaatsvinden. En dat er een kind geboren mag worden, goed door u geschapen. Zegen gij hen zo en wilt ge uw rijke gunst bewijzen, ook als het wel eens wat lang duurt, die periode van wachten. Heren, neem haar genadig voor uw rekening. Wees ons in alle dingen goed en nabij. Vergeef ons genadig al onze zonden. En hoor ons nog, o Heere, om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit de 93ste psalm, het eerste, tweede en derde vers. De Heere geert, gij hebt uw troon van eeuwigheid gegrond. En maar Heer, gij zijt veel sterker dan het geweld. 1, 2 en 3 van 93. Thank you. gemeente, vanmorgen ligt voor ons de geschiedenis van de storm op zee en de storm die door de Heer Jezus gestild is. Een van de geschiedenissen die we verschillende keren in het evangelie terugvinden, niet alleen in Marcus, maar ook in Matthäus en ook in het Lucas-evangelie, vinden wij een beschrijving van deze gebeurtenis. Die inderdaad in het leven van de Heer Jezus, maar ook in het leven van de discipelen, van groot belang is geweest. Want hierin heeft de Heer heel duidelijk geopenbaard wie Hij eigenlijk is. En ook hoe Hij met zijn discipelen omgaat. We willen deze geschiedenis in twee keer overdenken. Niet alleen vanmorgen dus, maar zo de Heere wil beleven en welzijn ook volgende week zondagmorgen. Waarbij het dan zo is dat we vanmorgen veel uitleg zullen hebben en weinig toepassing. En volgende week beleven en welzijn weinig uitleg en veel toepassing. Ik wist niet hoe ik het anders moest doen. Ik kon de geschiedenis in tweeën knippen, maar dat vond ik toch ook niet bevredigend voor mijzelf en voor de gemeente ook niet, om het beeld dat de Heer ons hier tekent duidelijk voor ogen te hebben. Vandaar dat ik voor deze weg gekozen heb, vanmorgen veel uitleg en weinig toepassing en volgende week beleven en welzijn net omgekeerd. Aan de avond van de dag waarop de Heer Jezus allerlei onderwijs gegeven heeft, gelijkenissen verteld heeft, de gelijkenis van de zaaier, de gelijkenis van het zaad in de akker dat vanzelf groeide, de gelijkenis van het mosterdzaad. Aan het eind van die dag waarop de Heere dus de hele dag bezig geweest is met de scharen te onderwijzen en waarna hij dan ook nog een keer apart met de discipelen gesproken heeft over de betekenis van verschillende van die gelijkenissen. Na een dag van veel onderwijs geeft de Heere zijn discipelen opdracht om aan boord van een schip te gaan en over te varen naar de andere kant. Waarom doet hij dat? Wel, het zal ons blijken uit deze geschiedenis dat de Heere Jezus vermoeid was. En niet zomaar een beetje moe, maar echt uitgeput. Dat blijkt wel als we de geschiedenis verder lezen. En nu zoekt hij rust en hij geeft bevel om naar de overkant over te varen, omdat hij ook wat eenzaamheid zoekt. Tegenwoordig zouden we zeggen hij zoekt privacy. Dat is een woord dat wij 10 jaar geleden nog niet kenden, maar nou kent iedere Nederlander dat woord privacy ongeveer ook wel. Als je op postkantoor komt, dan ligt er een rode streep op de grond en dan moet je achterblijven, want de mensen willen aan het loket ook wel eens wat privacy hebben. Zo is het dan. Nou, terecht. We hoeven ons niet in alles met anderen te bemoeien en iemand mag ook nog recht hebben op een stukje van een eigen leven. En laten we daar inderdaad voor waken. De Heere ook op een andere manier geeft ons in zijn woord nog aanwijzingen dat wij een stukje privacy moeten hebben. Ga dan in uw binnenkamer, zegt de Heere. Dat is ook privéleven. Dat is ook teruggetrokken uit de rest van de wereld. Er zijn van die terreinen waar anderen niet in hoeven te kijken. Er zijn zeker van die terreinen in ons leven op het geestelijk gebied waar we alleen moeten zijn en waar we de eenzaamheid maar dan voor Gods aangezicht hebben te zoeken. En waar we alleen of in een intieme kring alleen met een paar anderen moeten zijn voor de bespreking van de wezenlijke, de belangrijke dingen van ons leven. Zoiets zoekt de Heere hier met zijn discipelen ook. Hij wil eens een ogenblik zich terugtrekken uit het gewoel van de scharen. Hij wil eens alleen zijn. Er is nog zoveel onderwijs dat hij zijn discipelen heeft te geven. En er is ook nog zoveel wat hij alleen met zijn vader wil bespreken. Dat hij niet altijd te midden van de mensen wil verkeren. Ook al is hij gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En ook al heeft hij heel duidelijk zijn taak en zijn opdracht op aarde gezien en zich daar niet aan willen onttrekken. Hij heeft toch momenten in zijn leven dat hij gevoed moet worden in de omgang met God. En dat hij zich bijzonder ook afzonderlijk met zijn discipelen wil bevinden voor hun geestelijk onderwijs en voor de toerusting van hun taak straks ook als hij niet meer bij hen is. En dan is het de bedoeling dat zij naar de overkant gaan, naar het land van de Gadarenen, zoals uit het volgende hoofdstuk in het Markusevangelie blijkt. Maar voordat ze daar zijn, zal er nog heel wat gebeuren. De discipelen gehoorzamen het bevel van hun meester. Ze maken alles gereed voor vertrek. Ze leggen beslag op een van die vissersboten daar in de buurt. En ze brengen alles wat ze mee moeten nemen aan boord. En tenslotte nemen ze ook de Heer Jezus mee aan boord. Marcus zegt daarbij een hele merkwaardige uitdrukking. En ze namen hem mede gelijk hij in het schip was. Zoals hij was, namen ze hem mee. Hoe was dat dan? Zo vermoeid als hij was. En ook zonder enige verdere bagage mee te nemen, zonder zich verder op een langdurig verblijf aan de overkant van het meer voor te bereiden. Precies zoals hij daar was. En zoals zij met elkaar waren, gaan ze aan boord van dat schip. En dan varen ze af. Maar, zo vertelt Marcus ons, het blijkt al spoedig dat ze toch niet zo alleen, niet zo privé kunnen zijn als ze eigenlijk wel zouden willen. Want er waren, zo lezen wij in vers 36, nog andere scheepjes met hem. Kennelijk zijn er van de scharen geweest die het begrepen dat de Heer Jezus weg ging varen en die toch bij hem wilde blijven. En zij zien dat Jezus discipelen een schip in gereedheid brengen om over te varen. Wel nu, zij zoeken ook een schip. En met elkaar en met nog weer anderen gaan ze straks de Heer vergezellen op zijn reis over het meer. Om bij hem te zijn, bij hem te blijven. En zodra hij weer ergens aan land gaat, ook dan weer bij hem te zijn. Wat dat is, ach, laten we maar aannemen dat het bij sommigen, zoals de schrift ons verder openbaart, nieuwsgierigheid is. En dat het bij weer anderen oprechte heilbegeerte is waarom ze bij de Heere begeren te blijven. En hoe dat verder gelegen heeft, dat laten we verder maar aan de Heere over. Maar zij willen bij de Heere blijven en zodoende krijgt de Heere Jezus nauwelijks gelegenheid om die rust die hij zoekt en die stilte echt ook te vinden. Dat is wat er aan de storm op het meer vooraf ging. En nu wat onze tekst zegt over de storm zelf. Het gebeurt wel meer op het meer van Galilea, dat er plotseling een hevige wind op het water valt. De ligging van dat meer, een paar honderd meter beneden de zeespiegel, zorgt ervoor dat het daar meestal behoorlijk warm is. Terwijl rondom dat meer bergen zijn, sommige reikend tot grote hoogte, met als gevolg dat er nogal wat temperatuursverschil is tussen het meer en de omgeving daarvan, daar beneden de zeespiegel, en de flanken en de toppen van de bergen. En dat is een van de factoren die er oorzaak van is dat er nogal eens een keer plotselinge hevige winden ontstaan. En dan zijn er in die berghellingen die op dat meer uitkomen van die gleuven, van die trechters, waardoor die wind als het ware neergezogen wordt op dat water, op dat meer. En in korte tijd verandert dat kalme wateroppervlak dan in een kokende en kolkende watermassa. En allen die zich op het water bevinden zijn dan ook tegelijkertijd in groot gevaar. De discipelen hebben dat wel meer meegemaakt, want verschillende van hen waren van beroep vissers die hun brood verdienden op het meer van Galilea. Maar nu zij met Jezus aan boord zijn en naar de overkant varen, nu is het dit keer heviger dan andere keren. Zodat zelfs de ervaren vissers, Petrus, Johannes, Jacobus en anderen, er bang van geworden zijn. Het is ook hevig geweest. Als we Marcus' beschrijving van deze gebeurtenis vergelijken met die van Matthäus en Lucas, dan krijgt u een duidelijker beeld nog van de hevigheid en van het verschrikkelijke van deze storm. Matthäus gebruikt zelfs een woord in het Grieks dat vertaald kan worden met zeebeving. U weet wat een aardbeving is. Dan schudt en dan schokt het aardoppervlak. Want nu zo zijn er ook zeebevingen. En dat woord gebruikt Matthäus om aan te geven hoe hevig het was. God schudde de wateren daar op het meer van Galilea. Er was grote onstuimigheid. En Lucas vertelt dat een storm van wind op het meer kwam. Eigenlijk staat er dat die storm van wind op het meer viel. Dat als het ware vanuit de lucht, vanuit de hoogte, de wind op het water geworpen werd. Zodat het een verschrikkelijke, onstuimige situatie werd. Hevig, verontrustend, beangstigend. En zelfs het hart van deze visserlui siddert van binnen. De golven slaan niet alleen tegen het schip, maar ze slaan ook over het schip heen. En het gevolg is dat het schip vol raakt. De discipelen, kunt zich dat wel voorstellen, ze hebben hun emmers gepakt en ze hebben geprobeerd het water dat overboord kwam, overboord terug te gooien, te hozen. Maar wat zij ook doen in deze verschrikkelijke storm, het lukt hen niet. Er komt meer water binnen dan dat zij terug kunnen werpen in de zee. En zo wordt het schip al voller met water. En ze weten het, als dat zo doorgaat, dan nog even, een kwartier, 20 minuten misschien. En dan zullen ze moeten verdrinken. Dan zal het schip zinken. Ze worden met de dood, ze worden met de ondergang bedreigd. Maar waar is de Heer Jezus intussen? Die ligt te slapen. Met zijn hoofd op een oorkussen. Heeft hij er dan geen erg in dat de storm buldert en dat het water aan boord komt? Hij is zo vermoeid geweest. Van al de inspanningen van de vorige dag en de vorige dagen, dat hij in een diepe slaap gevallen is. En die slaap is zo diep, zo intens, dat alles wat er om hem heen gebeurt, helemaal aan hem voorbij gaat. Hij is zo diep in slaap, dat je zou zeggen, hij lijkt wel bewusteloos. Hij heeft er geen erg in dat er storm waait en dat het water aan boord komt. Ook al schudt het schip en ook al rolt alles aan boord van dat schip heen en weer. En dus ook de slapende heiland. Nu is ligt hij op deze zij, dan weer slaat het schip naar de andere kant en rolt hij op zijn andere zij. Maar hij heeft er geen erg in, want hij is met een diepe slaap bevangen. Hij moet dan ook wel uitgeput geweest zijn. Hij moet dan ook wel geweldig vermoeid geweest zijn. Om zo vast te slapen onder zulke omstandigheden. Maar het wordt de discipelen te machtig. Ze houden het in hun doodsnood niet langer uit. Met de dood voor ogen en met al de verschrikkingen die ze meemaken voor ogen, zoeken ze hulp waar ze hulp kunnen krijgen. En de enige van wie ze nu nog wat kunnen verwachten is de Heer Jezus. Ze begrijpen het ook niet dat hij nog niet wakker is, dat hij nog niet meehelpt met het uithozen van het water uit het schip. Ze begrijpen het niet dat hij niet bij hen is en dat hij hen niet bemoedigt en dat hij hen niet vertroost en sterkt. Ze begrijpen niet dat hij in deze omstandigheden tot nog toe helemaal niets gedaan hebben. En ze hebben hem daar zien liggen. Maar tenslotte is er één die de moed heeft en de anderen zijn het met hem eens, die de moed heeft om Jezus te gaan wakker maken. En ze schudden hem wakker en ze zeggen, ze schreeuwen boven het gebulder van de storm uit in zijn oor. Meester, bekommert het u niet dat wij vergaan? Dat is niet zo netjes. Dat klinkt nogal vrijpostig om niet te zeggen brutaal. Daar spreekt weinig eerbied uit. Als ze zo tot de meester spreken. En toch, ik doe daar niets van af wat ik zo pas zei. Van dat brutale, van dat vrijpostige, van dat gebrek aan eerbied en ontzag tegenover hun meester. Toch komt deze vraag voort uit geloof. Geloof? Ja, dat de Heere Jezus nog de enige is die in deze nood helpen kan. Ervaren vissers, die weten wat het is om in de storm buiten te zijn. Ervaren vissers, die weten wat een visser doen moet als de storm losbreekt. Wat hij met het zeil doen moet, wat hij met het roer doen moet. Ervaren vissers gaan hulp vragen bij een timmerman. Dat kun je alleen maar doen als je gelooft dat die timmerman meer is dan alleen een timmerman. Dat konden ze alleen maar tegen de Heere zeggen, omdat ze geloofden dat hij meer was dan alleen Jezus van Nazareth. Geloof is een wondermacht. Geloof in de goddelijke krachten die in hem werkten. En dat neemt niet weg dat zij met al hun vrezen en met al hun angsten en met hun dwaze manier van spreken en met hun vrijpostige, brutale, van weinig eerbied getuigende woorden inderdaad verkeerd bezig waren. Maar het kwam toch voort diep weg in hun binnenste uit die bron van het waarachtige geloof in de Heere Jezus. Meester, bekommert het u niet dat wij vergaan? Met nadruk op het woordje u. Meester, bekommert het u niet? Kan het u dan niet schelen dat we in zo'n nood verkeren? U hebt toch vroeger meer dan één keer betoond en bewezen dat u met mensen bewogen was. Is dat nu over, Heere? Nu staan we op het punt om te verdrinken. Nu dreigt de dood aan alle kanten. En nu doet u niets. Nu ligt u hier te slapen. Bent u dan onverschillig en onbezorgd over ons lot? Heren, als wij nu straks vergaan moeten, als we straks moeten sterven en u hebt geen hand uitgestoken om ons te helpen, hoe moet dat dan? Ja, ik zei, de manier waarop ze het zeggen getuigt van weinig eerbied. En hoe durven ze het eigenlijk ook aan de Heer op zo'n manier te vragen? Hoe durven ze zo tegen hem te spreken? Dat is vrees. En als vrees ons overmand, wat komt er dan een dwaasheid uit onze mond? Heb je dat nooit opgemerkt in uw leven? Als we door de vrees beheerst worden, wat een dwaasheid komt er dan over onze lippen. En wat durven we dan soms hardop zeggen? En als we het nog niet hardop durven zeggen, dan denken we het wel. Wat een verkeerde, wat een onzuivere, wat een godonterende gedachten vaak. Als de vrees ons maar te pakken heeft. Maar goed, de Heer is nu gewekt. En dan? Dan gaat hij zijn goddelijke almacht gebruiken, zoals zij gehoopt hadden, zoals ze gebeden hadden. Dan gaat hij zijn goddelijke krachten gebruiken. En het gevolg is dat het gevaar door hem bezworen wordt. En dat de storm zich gaat leggen en dat er grote stilte wordt. Want inderdaad, de storm wordt door hem gestild. En daar heeft de Heer niet veel woorden voor nodig. Als hij helemaal wakker geworden is uit die diepe slaap, dan ziet hij om zich heen, dan ziet hij de witte gezichten van zijn beangstigde discipelen. Dan ziet hij de hoge golven die over het schip heen slaan. Dan ziet hij hoe het water aan boord van dat schip gekomen is en hoe dat water stijgt en hoe de dood dichterbij komt. Dan hoort hij het brullen van de wind en dan ziet hij het levensgevaar waarin ze allen verkeren. En wat doet hij? Raakt hij net als de discipelen ook van streek? Is hij ook met angst en vrees vervuld? Weet hij ook niet meer wat hij doen moet? En hij opgewekt zijnde, en het staat er alsof het zo gewoon is als maar zijn. Echt, wees stil. Zijn machtswoord klinkt. En al de krachten die in de natuur losgebroken zijn, en dat zijn mijn krachten, als losbreekt in Gods schepping, wat de schepper daaraan krachten ingelegd heeft. Watergeweld en windgeweld. Maar hij heeft het alles onder zijn controle. En er kan niets gebeuren zonder zijn wil. Hij staat boven alles. Oh ja, je kunt tegen de wind en tegen de zeeën schreeuwen wat je wilt. Stel voor, we staan aan het strand op een stormachtige dag als de wind buldert en als de golven brullen. En je kunt tegen het geweld van de wind en tegen het geweld van de zee inschreeuwen: zwijg, wees stil. Maar er verandert niks. Wie kan de kolkende zee bevelen geven? Wie kan de bulderende storm bevelen geven? Je kunt schreeuwen wat je wil, maar het heeft geen enkel resultaat. Maar hier is de Zoon van God. Hier is het degene door wie alle dingen geschapen zijn. Hier is de schepper van de wind. Hier is de formeerder van de zee. Hier is Gods eigen Zoon. En als hij spreekt, zwijg, wees stil, dan is daar terstond een grote stilte. Nee, dan duurt het niet nog een paar uur voordat die deinende zee eindelijk is kalm geworden is. Nee, het woord betekent, als er staat dat er grote stilte werd, dat terstond in één keer al die golven weg zijn. En dat het oppervlak van de zee lijkt als op een spiegel. Zo glad, dat er geen rimpeltje van wind meer te bespeuren is. En dat de discipelen de maan die door de wolken heen weer schijnt, zien weer kaatsen in de spiegel van het wateroppervlak. Er werd grote stilte. En er is geen spoor meer over van wat er eerst een minuut, een halve minuut geleden nog aan de gang was. En wat werkt dat dan uit? Is te begrijpen dat de discipelen diep onder de indruk zijn. Ze zijn al eens vaker onder de indruk geweest van Jezus' wondermacht. De Heer heeft ook al zoveel wonderlijke dingen voor hun ogen gedaan. Hij heeft ook al zoveel van zijn macht getoond. Zoveel van zijn grootsheid en van zijn majesteit laten blijken. Dat er inderdaad reden was om onder de indruk te geraken. Maar dit is een heel nieuwe ervaring. Dit hebben ze nog nooit meegemaakt. Ze hebben wel eens uiteraard wonderlijke dingen op zee meegemaakt. Ik denk dat iedereen die de zee bevaart of die zijn werk op het water heeft, daar wel eens wat van ondervindt en ondervonden heeft. Van wonderlijke uitreddingen. Maar zo zoals dit gegaan is, dat het ene ogenblik de wind nog bulderde en de golven nog overboord sloegen, en het andere ogenblik er een grote stilte is, zodat je, zo zeggen we wel eens, de stilte kunt horen. Dat is zo wonderlijk dat ze in verbazing uitroepen: wie is toch deze dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Wie is toch deze? Ja, dat is eens wonderlijk. Dat is eens een ervaring voor deze bevreesde discipelen geweest. Want u hebt wel begrepen, er is een dubbel wonder gebeurd. Niet alleen dat daar in één keer die storm tot stilte kwam. En dat die golven zich legden. Maar er is ook in het binnenste van die discipelen waar het ook stormde, stilte gekomen. Want dat wonder van de Heere, dat heeft deze uitwerking ook in hun ziel gehad. Dat zij in verbazing en in verwondering niet langer meer bevreesd zijn voor de dood, bevreesd zijn voor een graf in de golven, maar dat zij vol vrees zijn tegenover de majesteit en de heerlijkheid van hem tegen wie ze zo pas nog zo brutaal durfden spreken en die ze zo uit zijn slaap durfden opwekken. Er kwam ook in de ziel van die discipelen een hele andere gemoeds- en geestesgesteldheid. En in die verwondering roepen ze uit, hoe kan dit? Wie is hij dan toch? En ze vragen naar wie hij is, naar zijn identiteit. Ze willen hem meer en meer leren kennen. Er is begeerte in hun ziel om meer te mogen weten wie hij is, hun meester. En dan verdiept zich het besef en dan rijpt de kennis in hun binnenste dat hij inderdaad bekleed met macht is. Dat hij niemand anders zijn kan dan de Zoon van God zelf. De Zoon van de Almachtige, dat hij het is die meegeschapen heeft al de dingen die er zijn. En die daarom ook bevel kan geven aan wind en zee. En ze zijn hem gehoorzaam. De overtuiging rijpt in hun ziel. En daartoe deed de Heere dat wonder. Om hen te onderwijzen. Om hen kennis te geven en hun kennis te vermeerderen en te verdiepen. Ten aanzien van zijn persoon en werk. De overtuiging rijpt in hun ziel. Hij moet de Zoon van God zijn. En dan hebben ze intussen nog wat anders van hem kunnen leren. Want voordat zij tot hun uitroep van verwondering en verbazing kwamen, heeft hij hun zelf ook wat gezegd. Hij heeft hen, en we lezen dat in het 40ste vers, hij heeft hen ook berispt. Hij heeft hen vermaand. Wat zijt gij zo vreesachtig? Hoe hebt ge geen geloof? Ja, de Heere had heel wat op zijn discipelen aan te merken. Die vrijpostigheid waar we het over hadden, dat gebrek aan eerbied. Die vraag alleen al, Heere, bekommert u zich er niet over dat wij vergaan? Daar heeft de Heere zijn discipelen over te onderhouden. Ze dienen vermaand bestraft te worden. Maar als de Heere dat al doet bij zijn vreesachtige discipelen, wat valt u dan op? Dan doet hij dat zelfs nog in liefde. Dan doet hij dat zelfs nog vriendelijk. Oh, hij had alle reden om boos op hen te zijn. En te zeggen, wie denkt u wel dat u bent? Denkt u nou echt dat u tegen mij zo'n toon aan kunt slaan? En dat u in dat ongeloof en in die brutaliteit en in dat gebrek aan eerbied tegenover mij, de Zoon van God, zo tegen me kunt spreken? Maar hij is nog vriendelijk. Hoe komt dat? Hij weet wat maaksel we zijn, gedachtig zijnde dat we stof zijn. En daarom zegt hij het zo tegen zijn discipelen. Wat zijt ge zo vreesachtig? Hoe hebt ge geen geloof? Hebben jullie dan geen geloof meer? Heb ik jullie ooit in de steek gelaten, discipelen? Heb ik u ooit teleurgesteld in wat voor gevaar en in welke nood u ook verkeerde? Heb ik u ooit in de moeite laten omkomen? Heb ik ooit de golven over uw hoofd laten komen? Hebt u nou echt, als u terugkijkt op die periode dat u nou bij mij bent, hebt u nou echt reden om te vermoeden dat ik u aan uw lot zou overlaten. En dat ik me er echt niet om bekommer hoe het met u afloopt in de storm op het meer. Vertrouwen, discipelen, zou beter op zijn plaats geweest zijn. Geloof in de vorm van vertrouwen dat ik ook nu zorgen kan en zal. Vertrouwen gefundeerd op vroegere bemoeienissen. Ik heb u toch niet voor niets geroepen uit het tolhuis. Ik heb u toch niet voor niets geroepen bij de netten van uw vader Zebedeus vandaan. Ik heb u toch niet voor niets geroepen en gezegd, gij zult vissers der mensen worden. Ik heb u toch uitgered. Ik heb u toch in beginsel mijn genade bewezen. Ik heb u toch getrokken met de koorden van mijn liefde. Is er dan nu in deze nieuwe crisis, in deze nieuwe situatie geen reden om te vertrouwen? Hoe zijt ge dan zo vreesachtig, discipelen? Hoe hebt ge dan geen geloof? Waarom dan die angst en waarom die paniek? Gij zijt, o God, veel sterker dan het geweld der wateren die uw almacht palen stelt. Had daar dan aan gedacht, Petrus? Had daar dan op gelet, Jacobus? Had daar dan op gesteund, Johannes? Dus als de Heere zijn discipelen vermaand, bestraft, terechtwijst, dan wijst hij wel de fouten aan. Dan spreekt hij de zonde niet goed. Dan wijst hij wel aan ongeloof en gebrek aan vertrouwen enzovoort. Dan pleistert hij niet met loze kalk, maar hij is tegelijkertijd vriendelijk en weldadig. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij hem van eeuwigheid. En dan weet hij inderdaad wat maaksel ze zijn. Gedachtig zijnde dat ze stof zijn. En hoe dat dan allemaal afloopt? Goed. Het eerste vers van het volgende hoofdstuk vertelt dat ze op de andere zijde van de zee kwamen, in het land der Gadarenen. Nou, daar wilde de Heere Jezus naartoe, daar begon het mee. In vers 35 van hoofdstuk 4, en op diezelfde dag, als het nu avond geworden was, zeide hij, laat ons overvaren aan de andere zijde. En als de geschiedenis besloten wordt, dan lezen we dat ze inderdaad aan de andere kant gekomen zijn. Precies zoals de Heere het wilde. Ondanks de storm, ondanks de hand van de duivel hier in deze storm. Want de duivel zat erachter en die wilde de komst van Jezus in het land van de Gadarenen verhinderen. Daar was een bezetene en die mocht niet genezen worden. En vandaar dat de duivel probeerde Jezus te laten omkomen en zijn discipelen te laten verdrinken. Maar al het geweld van de zee en al het geweld van de hel ten spijt. Ze komen daar waar Jezus zijn wil. En Jezus komt altijd waar hij zijn wil. In het leven van al zijn discipelen. Hij bereikt altijd zijn doel. Ook al kunnen de discipelen dat niet meer bekijken. Ze moesten naar de andere kant en ze zagen het watergraf voor ogen. Ze zouden sterven in die nacht. Maar Jezus bereikt zijn doel. Hij zei, laten we naar de andere kant gaan. En het geschiedde dat ze aan de andere kant komen. En wat een onvergetelijke reis hebben de discipelen afgelegd in die nacht. Dat is de geschiedenis. Er liggen heel wat lessen in, gemeente. Meer dan ik nu met u nog kan bespreken. Maar daarom zei ik zo pas ook, vanmorgen wat meer uitleg en wat minder toepassing om volgende week de draad weer op te nemen. En nog meer van dat onderwijs dat hierin gelegen is voor onszelf te leren. En als God het geven wil, door zijn Heilige Geest ook toegepast aan ons hart, persoonlijk te leren. Eén toepassing uit de vele. Vanmorgen slechts die ene. En dat is lang niet alles, dus u moet niet zeggen van, hij heeft dat laten liggen en dat laten liggen, dat weet ik dan eerder dan u het zegt. Maar dat hopen we volgende week te bespreken. Maar die ene toepassing, dat is deze, dat het volgen van de Heere Jezus zijn discipelen niet vrijwaart voor beproevingen. Het volgen van de Heer Jezus vrijwaart zijn discipelen niet voor beproevingen. Dat is wat geweest voor de discipelen daar aan boord van dat schip. Nu hadden ze alles verlaten. En ze waren de Heer Jezus gevolgd. En wat zou een mens dan denken? Als je nou de goede keuze hebt mogen doen. En als je nou werkelijk alles achtergelaten hebt. Je zondige bestaan. En al die verkeerdheden. Je hebt echt mogen kiezen. U kiest mijn hart eeuwig tot zijn koning. Je hebt echt mogen zeggen met Rut, uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Je hebt echt de onberouwelijke keus mogen doen. Wat zou je dan denken? Dan verwacht de mens toch dat het nou voortgaat van kracht tot kracht. Nu je de Heere tot je deel hebt, nu je bij de Heere mag horen, nu je de Heere mag volgen, nu je hart ingewonnen is voor hem en voor zijn zalige dienst, ja, dan gaat een mens, zo denk je dan, voort van de ene overwinning naar de andere. Als je een schaap mocht worden van de goede herder en weten mag dat die herder dan zorgt en dat die herder je overgenomen heeft. En dat die herder zijn belofte gegeven heeft en dat hij zorgen zal voor water op zijn tijd en voor voedsel op zijn tijd en voor zorg en voor noem maar op alles wat nodig is. Dan denkt de mens toch dat de tegenslagen nu voorbij zijn. Nu gaat alles voorspoedig. Bij de Heere Jezus gaat alles voorspoedig. Bij zijn liefde, bij zijn almacht, bij zijn trouwe zorg. Nu zijn de beproevingen voorbij en nu zijn de moeiten vergeten. Zo kan een mens denken, maar dan komt hij met die gedachte toch wel verkeerd uit. Want zo gaat het juist niet. Juist niet. En wat vergissen we ons? Wat hebben de discipelen zich vergist als ze zo hebben gedacht? Want ze kwamen juist wel in de storm. En een storm heviger dan ze ooit hadden meegemaakt voordat ze de Heer Jezus in hun leven kenden. Nog veel erger dan ze ooit eerder hebben beleefd. En de moeite en de beproevingen zijn niet voorbij als een mens de goede keus mag doen. Integendeel. Het evangelie, en dat is een fout die sommige mensen maken. Het evangelie biedt ons ook geen aardsgeluk aan. Het evangelie garandeert geen gezondheid. Het evangelie garandeert geen voorspoed. Het is niet zo dat de Heer ons het zo voorstelt dat als wij hem volgen en als wij hem begeren te dienen en als wij in zijn wegen begeren te wandelen, dat het dan heel gemakkelijk en heel voorspoedig en heel soepel gaat lopen in ons leven. En dat we alles krijgen wat we begeren en dat we maar onze mond hoeven open te doen en dat de Heer uit die nood redt of voor die zorg bewaart of dat de Heer van die ziekte geneest of voor die ziekte bewaart enzovoort. Nee, dat zijn de beloften van het evangelie niet. Toen de discipelen een keer meegemaakt hadden dat die rijke jongeling bij de Heere Jezus kwam, die toen de Heere die eis stelde dat hij alles zou verkopen en dat hij het geld wat hij daarvoor zou krijgen aan de armen zou geven, die toen bedroefd heen ging, toen heeft een van de discipelen, Petrus, gezegd: zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Met andere woorden, Heere, wat zal ons dan geworden? Wij hebben er zoveel voor over gehad. We hebben zoveel achtergelaten. Wat zal ons dan overkomen? Hoe zal het dan met ons gaan? En toen zei de Heere, Jezus antwoordende, zeide: voorwaar, ik zeg jullie, er is niemand die verlaten heeft. Huis, of broeders, of zusters, of vader, of moeder, of vrouw, of kinderen, of akkers om mijnent wil en des evangelies wil, of hij ontvangt 100-voud. Nu in deze tijd huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers. Met de vervolgingen. Die rekent de Heere er direct bij. Met de vervolgingen. Het volgen van de Heere Jezus vrijwaart niet voor beproevingen, voor vervolgingen, voor tegenslagen en voor moeite. O, als we daar nou maar erg in hadden, we zouden voor veel vragen bewaard blijven. Want wat kan een mens eronder gebukt gaan, als de Heere tegenheden zendt? Wat kan een mens er onderdoor moeten, als Asaf, als hij zich afvraagt waarom God die tegenheden hem in zulke mate zond en wat hem te duchten stond? Wat kan een mens dan helemaal op het verkeerde pad raken? En wat kunnen de discipelen dan helemaal op een verkeerd pad raken? Dan gaan ze God verdenken, dan gaan ze de Heer Jezus verdenken. En hoe komt het? Omdat we gedacht hadden dat het allemaal zo anders zou gaan. Zo voorspoedig. En dat is het probleem. Wij denken. En omdat het zo in onze gedachten zou gaan, daarom lopen we vast als het in de leiding van de Heere zo anders gaat. Dat zie je bij Naaman ook. Als Naaman genezing komt vragen in Israël bij Elisa, dan gaat dat heel anders als dat hij gedacht had. En als hij dat bevel krijgt om zich in de Jordaan te gaan wassen, dan wordt hij boos en dan zegt hij, dat zal me nooit gebeuren. En dan komen die knechten naar hem toe en die beginnen te spreken en dan komt hij tot andere gedachten. Maar voor die tijd zegt hij bij zichzelf, ik dacht dat hij dit zou doen en dat zou zeggen, nou ja, dan zou ik het gedaan hebben. Als hij gedaan had wat ik dacht, dan heb je geen problemen met de Heere en met de leiding van de Heere. Maar als de Heere het anders doet dan wij denken en als de Heere toch een storm stuurt, terwijl wij op mooi weer gerekend hadden. En als de Heere toch een kruis oplegt, terwijl wij gedacht hadden dat we daar nu juist vanaf waren. En als de Heere dan toch tegenspoeden stuurt, van welke aard ook, in de vorm van ziekte of in de vorm van teleurstelling of wat er dan ook op ons pad kan komen. Als de Heere het anders doet dan wij denken, ach, dan doet God het niet goed. Althans, zo denken wij dan. En die conclusie trekken we dan en dan doet de Heere Jezus het niet goed. En als hij dan een tijd lang niets van zich laat merken omdat hij daar op dat oorkussen ligt te slapen, dan worden de discipelen al meer geprikkeld en dan gaan ze tenslotte naar hem toe met vrees en met oneerbiedigheid. Maar let u erop, deze geschiedenis leert ons deze les, dat het volgen van de Heere Jezus niet voor beproevingen bewaart. Want het volgen van de heiland en het kruis horen bij elkaar. Ik zei zo pas, breng dat element er nog weer even terug in. Daar was in die storm ook de hand van de duivel. De duivel wilde niet dat de Heere Jezus naar de overkant zou komen, want daar was legio, die bezetene, in wie een legioen duivelen had huisgehouden. En de duivel wil die bezetene in zijn macht houden. En vandaar dat Jezus daar niet mag komen. Want als de Heere Jezus daar komt, Satan heeft er het vermoeden van, dan kon zijn macht in het leven van die legio ook wel eens aan een eind komen. En vandaar zijn aanval. En soms staat God de duivel veel meer toe dan wij zouden denken. Wat heeft de Heere Jezus Satan al niet toegestaan in de geschiedenis van Job? Niet waar, daar wordt het ons duidelijk verteld. Dat de duivel permissie krijgt van God tot op zekere hoogte, tot aan een zekere grens, om Job alles af te nemen. Zijn kamelen, zijn schapen, tot zijn kinderen toe. En later krijgt de duivel permissie, weer tot aan een zekere grens, om Job ook nog de gezondheid te ontnemen. Wat kan de duivel daardoor onder de toelating van de Heere veel doen? En wat kan de duivel het leven van de Heere Jezus bedreigen door die storm? En wat kan hij de discipelen in benauwdheid en in angst brengen? En als God het de duivel toestaat, het in het leven van zijn discipelen ook vandaag zo te doen, dat zij benauwd en beangst worden, en dat ze het ondervinden de strijd te hebben, niet tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke boosheden in de lucht, Tegen de overste van de macht der lucht. Tegen wie ze niets kunnen beginnen. Tegen wie ze geen ogenblik zouden kunnen staande blijven. Tegen wie ze het moeten verliezen. En als die ervaring er ook is in ons leven. Tegenspoeden, moeiten, zorgen, maar ook bestrijding. Ook aanvechting. Ook die soort beproevingen. Wat wordt er dan van ons in die staat, als de Heere ons aan ons lot overlaat? En zo gaat het toch in het leven van Gods discipelen, van degene die de goede keus hebben mogen doen. Ze krijgen toch te maken met beproevingen, met louteringen. Ze krijgen toch te maken met aanvallen en met aanvechtingen. De strijd is niet voorbij als een mens de goede keus mocht doen. De strijd is niet voorbij als we de netten hebben mogen verlaten of het tolhuis hebben mogen verlaten. Het begint eigenlijk pas. Dan komt alles erop af. En dan komt het er ook op aan. Om eigen krachten meer en meer te leren verachten en volkomen te steunen op de genade die aangebracht is door de Heere Jezus Christus. Oh, maar je zegt dat niet zo makkelijk, zeker niet als je erin zit. Je zegt dat niet zo makkelijk als de wind buldert en als de golven overboord komen. Je zegt dat niet zo gemakkelijk als alles je bij de handen afbreekt. Heere, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Maar het is toch waar. Het is toch waar. Al zeg je dat dan niet midden in de storm. Maar al zeg je het als de storm door het machtswoord van de Heere zich heeft gelegd. En dan zegt die dichter het inderdaad. Heere, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Wat zou het christenleven zijn als de Heere alleen maar zonneschijn op dat pad liet schijnen. Wat zou dat christenleven zijn? Wat zou er terechtkomen van de oefeningen des geloofs? Wat zou er terechtkomen van het wortelen en gegrond worden in de Heere Jezus Christus? Wat zou er terechtkomen van het hopen op zijn genade? Wat zou er terechtkomen van het leven der heiligmaking? Moet er dan niet gesnoeid worden? Moet er dan niet ingekort worden? Moeten we dan niet leren dat we in onszelf niet deugen? En dat als de nood aan de man komt, we niet op de Heere vertrouwen, maar de Heere zelfs verdenken? Moeten we niet ons meer en meer gaan schamen voor zijn aangezicht? Moeten we niet meer en meer gaan verliezen wat we van onszelf zelf nog dachten te hebben? Moeten we niet aan het eind komen met onszelf, als het toch werkelijk zal gaan worden zoals Johannes de Doper gezegd heeft: hij moet wassen en ik minder worden? Dan moet Johannes de gevangenis in, anders beleeft hij dat niet. En dan moeten de discipelen de storm in, want anders beleven ze dat niet. En dan moet het snoeimester in. Alle rank die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat hij meer vrucht zou dragen. Want zonder dat reinigende en dat snoeiende werk is er geen vrucht dragen. O, gelukkig, de Heere brengt er toch nog wat goeds uit voort. Satan heeft het ten kwade gedacht om de discipelen te laten sterven in het water van het meer van Galilea. Maar God heeft het ten goede gedacht. Want hij geeft onderwijs. Hij geeft ook door de beproevingen heen onderwijs. En hij gebruikt het in het leven van zijn kinderen om hen meer en meer aan zichzelf te doen sterven. Petrus zegt de beproeving uw geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud dat door het vuur beproefd wordt. Die beproeving van uw geloof zal bevonden te worden tot lof en tot heerlijkheid. Daar wordt de Heere in verheerlijkt. Dat wil de Heere juist bereiken. Dat de goudsmid zijn eigen beeld weer spiegelt ziet in het gelouterde en gezuiverde geloofsgoud. En daarom laten we er aan de andere kant ook niet om treuren. Als we het leren uit deze geschiedenis, dat het volgen van de Heere niet voor beproevingen bewaart. Want die beproevingen die bedoelen de ondergang niet. Dat doet de duivel wel. En zo zouden wij het zelf ook nog doen. Maar de Heere bedoelt de loutering des geloofs. De Heere bedoelt het verliezen van alle vertrouwen in het schepsel. De Heere bedoelt dat wij alleen op hem en op zijn gerechtigheid zouden gaan vertrouwen. Hij zet ze vast. Hij brengt ze aan het eind met zichzelf. Opdat ze aan het eind van de geschiedenis zouden zeggen. Wie is toch deze? Nou, daar moet er toch één in het leven van alle die de Heere vrezen. Dat ze in verwondering eindigen in hem. Die in hun leven begon. En die in hun leven ook voor het voltooien instaat. Nee, ik kan u vanmorgen geen evangelie verkondigen met de belofte. Als je de Heere nou maar gaat dienen en gaat volgen, dan gaat het allemaal goed in je leven. Dan word je nooit meer ziek. En dan krijg je nooit meer tegenslag. En dan gaat alles voor de wind. Ik kan u zo'n evangelie niet verkondigen. Ik doe dat ook niet. De Heere Jezus heeft gezegd. Dat je neer moet zitten en de kosten moet overrekenen. Als je een toren gaat bouwen, moet je van tevoren eerst becijferen of je dat wel betalen kunt. Zodat als je een meter of 10 aan die toren gebouwd hebt en je geld is op tot beschaming en tot bespotting van de vijanden, zou moeten ophouden met je bouwwerk. Reken het nou eerst eens uit. Heb je het er nou echt voor over? Je krijgt er wat voor terug, zegt de Heer Jezus tegen Petrus. Hem volgen, nou zegt de Heer, daar krijg je wat voor terug. Broeders en zusters en moeders en akkers, met de vervolgingen, die krijg je erbij. Waarom? Omdat die goed voor je zijn. Goed voor je zijn, ja. Luister nog maar één keer naar die dichter, het is goed voor mij. Verdrukt. Te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Dies heeft mijn hart voor hovardij gevreesd. En zo wordt de vreze des Heren je leidsman. En zo zal het einde goed zijn. En zo werkt de Heren er zelf aan in een mensenleven. Dat je eindigt in hem, wie is toch deze? En zo wordt je leven toch verlost en gered. Nee, het evangelie biedt geen uitzicht op een voorspoedig aards bestaan. Het evangelie biedt wel uitzicht op de volkomen zaligheid voor hen die geoefend worden. Alle kastijding, als hij tegenwoordig is, zegt de Hebreeënbrief, schijnt geen zaak van vreugde. Als God je in de storm brengt, en als God de wind in je leven doet bulderen, en als Satan je de dood voor ogen stelt, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid. Maar na deze werpt ze van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid voor hen die erdoor geoefend worden. Amen. Psalm 119, het 36e vers. Laten wij samen de Heere danken. Ja, Heere, dat past ons. We hebben een ogenblik mogen stilstaan bij de geschiedenis van de storm die door u gestild werd. En de nood, zoals die bij de discipelen aanwezig was, die door u gelenigd werd. Heere, er is veel meer te leren uit deze geschiedenis dan we in dit morgenuur konden overdenken. Maar laten we dan toch dat ene meenemen. Dat ene, Heere, dat u uw discipelen soms ook met opzet in de storm brengt. Opdat zij dus uw goddelijk recht zouden leren. En opdat ze af zouden leren zien van alles van zichzelf. Opdat ze ook hun eigen verdorvenheid zouden leren inleven. En opdat zij meer en meer zouden leren zien op u en verwachten van u. En dat het dan zo mag komen tot die roep der verwondering. Ziende op de verlossingen die gij schenkt. Ongedacht en soms zelfs zonder dat we er meer op durfden rekenen. En dan toch de verlossing opdat het volk dat u vreest meer en meer mag eindigen in. Wie is toch deze? Heere, wij bidden u, heilig uw woord aan onze harten. En als we in de storm zitten, en als de wind in ons leven waait, en als de nood er is, en de bestrijding en de aanvechting, en als Satan ons misschien van alles en nog wat wijs maakt en zegt, gij hebt geen heil bij God, en de Heere Jezus is je vergeten, en God wil niet meer met je te doen hebben, Heere, geef dan het oud vertrouwen weder en schenk geloof dat gij veel sterker zijt dan het geweld der wateren die uw almacht palen stelt. Heere, wij smeken u, zegen uw woord en heilig het aan ons hart en geef ons een heilbegerig hart om volgende week, als u dat geeft, verder te gaan in de overdenking van deze heilrijke boodschap. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 93ste psalm nu het laatste vers. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Zijn in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.